Ik had als thema Pinksteren de letter en de geest. Er blijft altijd iets van een puzzel bij het verhaal van Pinksteren. Want aan de ene kant heb je dat ongrijpbare verhaal van tongentaal, die toch op de een of andere manier door bijna iedereen die daar aanwezig is, herkend wordt in hun eigen taal. En aan de andere kant komt dan de toespraak van Petrus, die kennelijk betekenis en duiding geeft aan dat verhaal. We gaan op zoek naar de actuele en misschien ook wel confronterende boodschap voor ons vandaag. Het is heel lastig om te proberen op grond van het verhaal wat je leest terecht te komen bij de feiten van die situatie van toen. En dat is dan ook aanleiding geweest voor alle mogelijke interpretaties en verbeeldingen van het Pinksterverhaal. Maar we moeten het doen met het verhaal van Lucas. Net zoals we dat moesten doen bij het hemelvaartverhaal. Het is geen journalistenverslag, maar ook geen fantasieverhaal. Het is een verhaal met een duidelijke boodschap en tegelijk een getuigenis van een ervaring met God. Allereerst gaat het over het Pinksterfeest. Dat was een feest wat er al was. Het feest van het vieren van de eerstelingen van de oogst die dan in de tempel gebracht worden. Een feest voor alle Joden. Joden die dan ook van alle kanten van de wereld naar Jeruzalem kwamen, naar de tempel. 50 dagen na het Pesachfeest. En niet voor niets heeft Lucas het Pinksterfeest gekozen als moment voor de uitstorting van de geest. Het feest van de eerste vruchten van de oogst, als beeld voor het begin van de verspreiding van de Bijbelse boodschap en voor het begin van de gemeente. En de uitstorting van de Heilige Geest wordt beschreven als een vervuld worden van de geest, met als uiterlijke tekenen, dus dat wat je dan kunt zien, een geluid als van een hevige windvlaag en de verschijning van vurige tongen op de hoofden van de mensen die bijeen waren. Dat zijn dan de tekenen van Gods aanwezigheid. Die tekenen die kwam je in het Oude Testament ook al tegen. En vervolgens raken ze in extase, buiten zichzelf. En ze beginnen in vreemde talen, in tongentaal, te spreken. Ook in het Oude Testament raken profeten soms zo in extase dat ze in tongentaal beginnen te spreken. En het wordt dan herkend als aangeraakt worden door God en daardoor buiten jezelf geraken. Het betekent dat het heel duidelijk niet een menselijk gebeuren is, maar dat het ervaren wordt als aangeraakt door God. En daarvan zien we op andere plaatsen ook voorbeelden in het Nieuwe Testament. In Handelingen, maar ook bij Paulus. En het levert natuurlijk ook wel wat vraagtekens op. Want hoe weet je dat als iemand in extase is, dat dat echt iets van God is? En niet een soort van menselijke vaardigheid. Paulus waarschuwt daar dan ook voor. Hij zegt, het is geen probleem als mensen in tongentaal spreken of in extase zijn, maar er moet er wel iemand zijn die kan vertalen. Iemand die het in gewone taal kan weergeven. En dat gebeurt ook hier. Petrus levert de vertaling. En dat er staat dat mensen toestromen en onder de indruk zijn van het gebeurde, dat lijkt eigenlijk wel heel begrijpelijk. Maar als er iets raars gebeurt, dan komen de mensen meteen er naartoe. En dat de meesten het herkennen als iets dat moet met iets goddelijks te maken hebben, en dat ze dat zo kunnen opvatten, is ook niet zo bijzonder. Ook al zie je en hoor je dat het ook opgevat kan worden als dronkenmanstaal. Maar dan komt Petrus met zijn toespraak om dat gebeuren uit te leggen en duidelijk te maken als boodschap. En dan nu de inhoud. Want waar gaat het om? Wat is nou dat bijzondere? We hebben gezien al bij Hemelvaartsverhaal dat de discipelen een voorbereidingstijd gehad hebben om de betekenis van Jezus en de boodschap van zijn liefde tot zich te nemen. 40 dagen en er kwamen nog 10 dagen bij. met de ontdekking dat het niet een doodlopend verhaal is, maar een verhaal van opstanding en van nieuw leven. En ik zeg dan tot zich nemen, omdat het er niet alleen gaat om de woorden van het verhaal, als een soort lesje om uit je hoofd te leren, zodat je het goed uit kunt dragen, maar dat het gaat om de betrouwbaarheid van het verhaal. En in de tijd voor het Pinksterfeest kwamen ze regelmatig bij elkaar om hun ervaringen te delen en zo elkaar daarin te bevestigen. En in hun ontmoetingservaring met de levende Heer is dat verhaal van God met de betekenis ervan in hun binnenste, in hun hart terechtgekomen. Dus wat er op het Pinksterfeest gebeurt, zou je kunnen zien als een soort, ze zitten bij elkaar als een soort collectieve bewustwording en bevestiging van dat verhaal voor hen, voor henzelf. Het is een levende werkelijkheid geworden. En van daaruit is het ook een inspiratie en een prikkel om het uit te dragen als boodschap van God. Ze worden geraakt in het hart en in hun leven. En dat geeft zekerheid en vertrouwen. Dat geeft zekerheid en vertrouwen dat wat zij doen, dat dat een voortzetting is van het verhaal van Jezus. Het verhaal van liefde. En waar het hart vol van is, loopt de mond van over. En die boodschap komt over. Wat mij geraakt heeft, is de tegenstelling tussen dit gebeuren met de discipelen en de manier waarop mensen vaak met het verhaal van God zijn omgegaan. En daar nog steeds mee omgaan. En dat kunnen we al heel goed zien in de Bijbel zelf. In de geschiedenis van Israël. Want elke keer wanneer er een ervaring is met God, dan vinden er overstijgende momenten plaats. Van aanbidding en verering, soms van extase en tongentaal. Maar later zakt dat af. En blijft er alleen maar tekst over, waarin de woorden moeten, schuld en straf een rol spelen. Kijk maar naar de oordelen van de profeten. Een heel duidelijk voorbeeld is dat van het ontvangen van de 10 woorden of 10 leefregels op de berg. Met de voorbereidingstijd, weer een voorbereidingstijd, van Mozes van 40 dagen. De samenvatting van die 10 woorden is de liefde tot God en die tot je naaste. Later zijn die woorden vertaald tot 10 geboden waar je je aan moet houden. En in het boek Leviticus, een paar eeuwen later geschreven, vinden we dan de uitwerking van die woorden vaak in de vorm van strafregels. Als je dat en dat doet, dan overtreed je de regels van God enzovoort. Terwijl, dat vind ik het mooie, het woordje Torah betekent eigenlijk de weg. De weg die je gaat. En daarmee wordt in de Joodse traditie de eerste 5 boeken van de Bijbel bedoeld. Het beschrijft dus eigenlijk de weg van Israël vanaf het begin tot en met de woestijn. Een hele beschrijving, dat is de weg. En in de manier waarop het beschreven wordt van de weg, kom je erachter wat God te zeggen heeft. Daarin staan alle verhalen over de ervaringen van Israël met God en ook over hun eigen reacties natuurlijk. Het is eigenlijk een geschiedenis of een, misschien moet je zeggen, een ervaringsboek. Maar later is de Torah alleen maar gezien als de wet waar je aan moet houden. En dan gaat het alleen nog maar om de letter van de wet. Die dan weer heel strak wordt toegepast. Dan zijn er schriftgeleerden die allemaal precies zeggen wat er bedoeld wordt en hoe je moet gedragen. En dan komt de aandacht op alles wat je doet. En niet meer op de mens zelf die in het geding is. Dan gaan de leiders van het volk bepalen wat de overtreding is en hoe je je schuld kunt voldoen. Met straffen en met offers. En dan allemaal in de naam van God. Zo was het in de tijd van Jezus ook en ook nog daarna. En de boodschap van Jezus, als je zegt van hij komt in de wereld om eigenlijk weer precies te zeggen waar het om gaat. Die boodschap was heel eenvoudig. Terugkeer naar de liefde. Liefde die niet op zichzelf gericht is. Als kern van die 10 woorden. En als basis voor het leven zoals God het bedoeld heeft. Liefde voor God en liefde voor de naaste. Zonder dat moeten. En liefde dan niet als een menselijke vaardigheid. Zo van dat kun je, lief hebben, doe maar. Maar als een door God gegeven werkelijkheid. Gratis. Genade. Om niet. Als een ervaring van door hem gezien worden. Ik heb dat toen genoemd, mijn genade is u genoeg. Want als je dat nou weet als basis van je leven, dan mag je er zijn met alles van je. En dan niet iets van woorden alleen. Dus dan even woorden en dan denk je, stop het goed in je hoofd. Maar als een levende werkelijkheid, als een ervaring in je hart en in je leven. Als een aangeraakt worden van, dat is voor mij bedoeld. Herkenbaar als een gevoel van totale geborgenheid. Je hoeft niks. Je mag er zijn. Hoe eenvoudig kan het zijn? Een klein kind kan het je laten voelen. Wat geborgenheid is. Geborgenheid in het grote heelal. Heelal. Alles wat er is. Met als basis, met dat als basis, mag je verkennen wie je bent en wat je te bieden hebt. Dan hoef je jezelf niet eerst te bewijzen, maar dan kun je jezelf verkennen. In het vertrouwen dat je er niet voor niets bent. En dat je van betekenis kunt zijn. En hoe ging en hoe gaat het verder met die boodschap van Jezus? We zien zelfs in het Nieuwe Testament al dat die boodschap weer de vorm een beetje krijgt van een moeten. Want ook in dit gedeelte in Johannes, wat overigens een stuk later weer geschreven is, niet door Johannes zelf, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar daar staat ook in, je moet liefhebben. Wel met als basis dat het begint met de liefde van God, maar dat toch zoiets als een antwoord en een tegenprestatie van de mens wordt gevraagd. En dan moet je steeds weer opnieuw goed lezen. Je moet haast door de tekst heen lezen dat het gaat om de ervaring van het hart. En niet om iets van een plicht of een moeten. En dat het niet werkt als je niet zelf geraakt bent. Als voorbeeld kan ik ook rustig 1 Korinthe 13 noemen, wat zo vaak bij trouwplechtigheden voorgelezen wordt, als het hoogste goed van de liefde. Dan staat het niet als menselijke vaardigheid, zo van je moet het zo, maar zo doen en dan komt het goed. Nee, het wordt beschreven als de liefde zoals God die te bieden heeft. En dat kan een bron voor je leven zijn. Je kunt van daaruit leven. En dan hoef je niet krampachtig te kijken of je aan die regeltjes van die liefde kunt voldoen. Maar dan kun je kijken of je geraakt bent, of je weet waar het over gaat. En vanuit het verhaal van Pinksteren kun je zeggen waar het hart vol van is. Dus als je geraakt bent, dan stroomt de mond vanzelf over. Oftewel, er hoeft geen sprake te zijn van een moeten. Want het gebeurt daar waar mensen geraakt zijn. En natuurlijk is er dan iets van te zien en te merken. Maar niet om dat te beoordelen. Maar je kunt het zien. En natuurlijk worden mensen dan ontmaskerd of als ze schijnheilig zijn of als ze door de mand vallen. Denk maar aan het verhaal van Ananias en Safira. Maar dan gaat het er niet om elkaar de maat te nemen. Denk maar aan het verhaal van de balk en de splinter. Maar dan gaat het erom elkaar te zien vanuit dat gevoel. In alle kwetsbaarheid en soms ook gebrokenheid. Ieder mens heeft zijn eigen leven en ook zijn eigen verhaal. En wat je elkaar kunt bieden is de liefde van Christus. In de betekenis van geborgenheid. Je kunt ook anderen iets van geborgenheid bieden. Dat ze het gevoel krijgen dat ze er mogen zijn zoals ze zijn. En daar waar jij jezelf kunt zijn en de ander kunt ontmoeten en in de ogen kunt kijken en je verhaal met plussen en minnen kunt delen, daar wordt het leven zichtbaar zoals God dat heeft bedoeld. Pinksteren, het is het tegendraadse verhaal van Jezus over liefde die zichzelf niet zoekt. En dat verhaal is niet dood, maar springlevend in het geraakt zijn van de discipelen en de vrienden. Dat verhaal van Jezus is het verhaal geworden van henzelf, van hun hart en van hun leven. Paulus noemt dat, we hebben het gelezen, een levende brief. Dan gaat het niet meer om die letters, maar om wat door die letters heen te zien is als iets levends. Het verhaal noemt hij dat ook van de letter en de geest. De letter die dood, maar de geest maakt levend. En hoe gaat het verhaal dan verder? In de kerkgeschiedenis, ik heb eigenlijk al een tipje opgenoemd van de sluier van al die eeuwen. In de kerkgeschiedenis zien we weer hetzelfde gebeuren als in de geschiedenis van Israël. Het gaat dan vaak weer meer over de interpretatie en de tekst van de mensen dan over het proces van het aanraken van het hart. En opnieuw de leiders die het evangelie interpreteren en als het ware vertalen in wetten en regels. De levende in wetten en regels met schuld en met straffen. De levende boodschap wordt weer vertaald in letters en woorden. Om die vervolgens tot dogma's te verheffen, om ze boven elke discussie te plaatsen. Daar mag je niet over praten. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het vaststellen van de kanon, dus dat betekent de lijst van boeken van de Bijbel, die is pas tegen het einde van de vierde eeuw, dus rond 400 is die pas vastgesteld. Tot die tijd was er allemaal een discussie, is dat wel van God of is het niet van God? En dan zie je hoe schril dat in tegenstelling staat tot mensen die nu zeggen, nou het is fundamentalistisch, het woord van God mag je niet een letter aan veranderen. Dat is wat mensen ervan gemaakt hebben. Dat ze zeggen, de Bijbel is onaantastbaar. Dan blijft er van de boodschap van liefde, zoals God die bedoeld heeft, niets meer over. Dan wordt het een kwestie van het verstand en niet van het hart. De behoefte aan liefde, die er bij ieder mens is, vooral in moeilijke tijden, wordt dan gevoed met dogma's die troost zouden moeten bieden. En die misschien wel een antwoord zijn op schuldgevoelens, maar die het hart ten diepste niet kunnen raken. Ik kwam een cartoon tegen en dat wou ik even aan jullie laten zien, omdat ik denk, daar zit het eigenlijk een beetje in. Je ziet links, ik zou zeggen, alle vertegenwoordigers van de kerkgeschiedenis, allemaal dominees met een bijbeltje onder de arm. En rechts is dan eigenlijk even het beeld van Jezus. En daarboven staat het verschil tussen jullie en mij. Jullie gebruiken de Bijbel, dus die onaantastbare Bijbel, om vast te stellen wat liefde betekent. En ik gebruik liefde om vast te stellen wat de Bijbel betekent. Ik weet niet of dit nog even door moet dringen of is het al een beetje duidelijk? Of vind je het moeilijk? Dat kan ook hoor. Eigenlijk is dit een beetje wat ik ook bedoelde te zeggen. Dus vanuit een eigen aangeraakt zijn door de liefde, lees je de Bijbel ook anders. Lees je er ook doorheen, door de letters heen, en kom je het leven van de Bijbel tegen. In die zin zou ik de boodschap voor vandaag willen formuleren als het onderscheid tussen de letter en de geest. Dat geldt voor de Bijbel. Je kunt hem beschouwen als een wetboek. Of je kunt hem zien als bron van leven. Waar je uit kunt putten. Het geldt ook voor de toepassing van de wet. Ook voor de wetten in ons land. De letterlijke wet dood. Maar de geest maakt levend. En we nodigen dan de rechters uit om iets van dat leven toch ook zichtbaar te maken in het vonnis. Maar het geldt ook voor ons spreken over God of het spreken met God. Waarin iets van het gevoel van oordeel, de rechter, of iets van Vader, wat met genade te maken heeft. En het geldt ook voor de liefde naar elkaar toe. Woorden worden pas gevuld als je in je hart bent aangeraakt. Ik zou alleen maar kunnen zeggen, neem de tijd om je bewust te worden van de grond onder je bestaan. En die grond is de liefde van God, waar we niets voor hoeven doen. Dat is er. En die liefde zegt, jij mag er zijn. Ik geef jou die geborgenheid die jij zo hard nodig hebt. Om van daaruit de ander die op je pad komt in de ogen te kunnen zien. En om in hem en haar misschien iets van dat verhaal van God tegen te komen. Pinksteren, het onderscheid tussen de letter en de geest. Oftewel het onderscheid tussen het dogma dat oordeelt en de liefde die je raakt. Amen.